Er bij 11 vanaf vanzelf.
Waar staat zo, zeg ik, dan hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en een vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijf omzijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken en indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Tot zover. En hiermee zijn we genaderd in een heel bekend schriftgedeelte en ook een heel omstreden gedeelte hier in deze brief. Om het goed te kunnen begrijpen is het werkelijk noodzakelijk om het verband te kennen met de voorgaande hoofdstukken. Om de lijn vast te houden die de apostel zelf hier ontwikkelt. Het is een logische lijn, dat wil zeggen dat al wat nieuw naar voren gebracht wordt, het logisch voortvloeisel is uit dat wat in het verleden al gezegd is. Daarom, nadat wij nu meer dan 10 hoofdstukken al besproken hebben, mag het toch niet te veel moeilijkheden meer opleveren om ook deze verse nu te kunnen begrijpen. Aan het begin is het al helemaal niet moeilijk. Vers 11 hebben we vorige keer al besproken. We hebben gezien dat de val van Israël weliswaar niet Gods bedoeling was, maar daarom wel degelijk door God gekend werd van tevoren. En dat God daar ook rekening mee gehouden heeft. En bovendien dat die val van Israël wel degelijk ook een positieve uitwerking heeft. En daar komen we bij vers 12, waar de apostel Paulus zegt: en indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Zij genadert dat de apostel Paulus hier meteen spreekt over de volheid van Israël in één adem. We moeten goed begrijpen dat hier nog steeds omgaat in deze hoofdstukken dat Paulus begaan is met het natuurlijke Israël, dat hij voor hen bidt, namelijk voor hun zaligheid, en dat hij niets liever wilde, ook in de praktijk wilde hij niets liever dan dat juist Israël of Israëlieten tot geloof zouden komen in de Heer Jezus. Dat is ook wat hij in de volgende 2 versen of 3 versen eigenlijk zegt. En binnen dat kader moet dus ook vers 12 gelezen worden. Er wordt wel gesproken over de val, over hun val en over hun vermindering. Maar het wordt aangehaald, het wordt ook zo genoemd, juist omdat daar een vervulling, een volheid tegenover staat. De apostel spreekt over de val van Israël, maar hij doet dat juist in verband met hun bekering. Juist in verband met een toekomstige bekering. Het is niet een negatieve gedachtegang die hij hier naar voren brengt, maar een positieve. Hij praat over het feit dat zij gevallen zijn, dat zij verminderd geworden zijn, wat het dan ook mogen betekenen, maar dat zij ook weer aangenomen zullen worden, of dat ze ook weer opgericht zullen worden. En dat blijkt ook wel, want dat lezen we ook verder in dit hoofdstuk, wanneer gezegd wordt, al zo zal geheel Israël zalig worden. Het gaat er dus om dat de apostel in gedachten heeft de bekering van een individuele Jood, van een Israëliet, maar daarmee uiteraard de bekering van Israël. En hij weet natuurlijk wel dat het in zijn dagen niet gebeuren zou, maar het neemt niet weg dat hij er wel degelijk naar kon streven om degene die zijn broeders zijn naar het vlees voor Christus te winnen. Daar bidt hij voor, opdat ook hen boodschap gepredikt zal worden. Nou, dat hebben we uitgebreid gezien in hoofdstuk 10. En dan gaat het hier ook nog om. En nu is het merkwaardig, hij spreekt hier aan de ene kant over hun val en hun vermindering en aan de andere kant hun volheid. En eigenlijk gaat hij daarop verder in vers 15. Vers 13 en 14 liggen er even tussenin. In vers 12 spreekt hij eerst over hun val, dan noemt hij hun vermindering en in vers 15 noemt hij hun verwerping. En vers 13 en 14 komen straks nog wel even op terug. Maar het gaat maar even om de lijn. Even niet de zijpaden bewandelen, maar even de doorgaande lijn in het verband zien. Misschien is het goed om dat gewoon even op te schrijven. We krijgen aan de ene kant in verband met het natuurlijk Israël hun val en dan hun vermindering. Het gaat natuurlijk om dezelfde dingen met andere woorden. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is een parallel, hè? Een val, een vermindering en dan in vers 15 hun verwerping. Dat is allemaal gebeurd. Val, vermindering, verwerping. Val omdat ze gestruikeld zijn, dat hebben we gelezen. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Dat is een hele bladzijde terug, dat is aan het eind van hoofdstuk 9, vers 32... Zie, dat was hun val. Paulus heeft er al over gesproken. Het was hun val. Ze zijn gestruikeld. Ja, in plaats van zich vast te houden aan de rots, zijn zij gestruikeld over de rots. In plaats dat zij de Messias aanvaard hadden, hebben zij hem verworpen. Hebben ze hem als zodanig niet erkend of herkend. Dus ze zijn over hem gestruikeld. En daar staat ook bij waarom dat was. Namelijk omdat ze weliswaar rechtvaardigheid zochten, maar wel op de verkeerde plaats. En toen ze de rechtvaardigheid vonden in de persoon van Christus, accepteerden ze die niet, want daar zochten ze niet, dat was hun bedoeling niet. Dus vandaar, ze zijn gestruikeld en daarom zijn ze gevallen. Vermindering, dat heeft althans in de Statenvertaling gewoon de betekenis van ten achterstelling. Iets is verminderd, het een is meer, het ander is minder. Dat wil zeggen, als iets verminderd wordt, betekent het dat iets minder wordt gerekend dan het eerst was. Het wordt op een lagere plaats als het ware van de ladder gesteld. Israël was dan ook inderdaad Gods volk onder het oude verbond, officieel. Maar sinds de kruisiging, sinds de dood van de Heer Jezus, hebben we gezien, naar aanleiding van Romeinen 6 en 7, dat dat verbond vervuld is, voltooid is en daarmee dus opgehouden is. En dat naar die normen Israël dus niet meer Gods volk is. Israël kan wel Gods volk zijn, maar niet meer onder het oude verbond. Om reden dat zij zelf in de eerste plaats dat verbond hadden verbroken. Maar in de tweede plaats, omdat de Heer Jezus, daar was de andere partij van het verbond, dat verbond vervuld heeft. Zodat er uiteindelijk niks meer overbleef. En ook vandaag aan de dag leeft Israël, althans voor God, niet onder de wet. Dat wil zeggen, Israël is niet Gods volk naar die norm. Het kan alleen Gods volk zijn op grond van het nieuwe verbond, maar dat is alleen op grond van geloof. En men kan dus wel Gods volk zijn, maar dan moet men wel geloven. Dus, betekent dus dat Israël ooit Gods volk was, maar dat is Israël nu niet meer. Ik kan ook zeggen nog niet, maar zo bedoel ik het nou even niet. Hè. Het is niet meer. En daarom was het niet alleen een val, maar ook een vermindering. Zie? En dan komen we bij het derde punt. Want we moeten altijd even goed opletten wat er precies staat. Ja, ik heb er wel eens over geschreven ook, maar we moeten even opletten wat er staat. Want wie viel er eigenlijk? Dat was uiteraard Israël. Wie werd het ten achter gesteld? Wie is er verminderd? Wie verminderde? Want daar gaat het om eigenlijk, hè? Dat is Israël. Israël verminderde. En vervolgens, wie verwierp?
Israël.
Ja. Kijk, we krijgen met twee verschillende dingen te maken. Aan de ene kant hebben we te maken met de houding van de Heer Jezus ten opzichte van Israël. En de andere kant, de houding van Israël ten opzichte van de Heer. Begrijpt u wel? Dat is een dubbelzijdige zaak. En in dit verhaal is het natuurlijk zo dat Israël viel, Israël werd verminderd en Israël werd ook verworpen. Ik weet wel dat het beide kanten waar is, maar we doen er goed aan beide kanten te zien. Niet alleen dat Israël de Messias verwierp, het is ook vervolgens andersom zo geweest dat de Heer, dat de Messias dus Israël verworpen heeft. Dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verborgen heeft, precies in overeenstemming met de oud-testamentische profetie. Dus het zijn drie dingen die genoemd worden. Een val, een vermindering, een verwerping. En dan krijgen we dat hier staat, hun val is geworden tot rijkdom der wereld. We hebben dat al gezien naar aanleiding van hoofdstuk 11, van vers 11. Hè? Omdat namelijk door hun val de zaligheid de heidenen gezond is. En hier in vers 12 staat, indien hun val de rijkdom is de wereld. En hun vermindering is geworden de rijkdom der heidenen. Hoeveel te meer hun volheid staat er. Want nou komt het contrast. Hè? Ik moet het eigenlijk lager zetten. Hoeveel te meer hun volheid. En nu is de zaak is natuurlijk deze, dat we in het verleden te maken hebben met de val, de vermindering, de verwerping van Israël. en van de verwerping staat in vers 15 dat het is geworden tot verzoening der wereld. Je ziet dat dus drie keer min of meer hetzelfde gezegd wordt met verschillende woorden. De val is tot rijkdom der wereld, de vermindering is tot rijkdom der heidenen, de verwerping is tot verzoening der wereld. En dan staat er, hoeveel te meer hun volheid aan het eind van vers 12. Hoeveel te meer hun volheid, wat is dat volheid? Wel, dat is ook nog niet zo moeilijk, want dat staat in vers 15. Kijk, hun val was hun vermindering, namelijk hun verwerping. En in vers 15 staat, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En daar volgt dus uit dat die volheid en die aanneming bij elkaar horen. Precies op de wijze zoals de val en de vermindering en de verwerping bij elkaar horen. Dat spreekt over het verleden van Israël. Waardoor de zaligheid de heidenen gezonden is, enzovoorts. Maar in de toekomst krijgen we te maken met de volheid van Israël, hun volheid. En we krijgen ook te maken met hun aanneming. En ook dat gaat uiteraard naar twee kanten. Want aangezien de verwerping tweezijdig was, is de aanneming in de toekomst ook tweezijdig. Uiteraard is duidelijk dat de verwerping staat tegenover aanneming. Hè? Dat is tegengesteld aan elkaar. Wel in de toekomst zal Israël haar Messias weer aannemen, of weer aannemen, alsnog aannemen, en dan zal de Heer ook Israël weer aannemen. Zie, maar dat ligt in de toekomst. En nu bouwt de apostel Paulus ook dit betoog op, zoals ik het nou hier op het bord heb geprobeerd te zetten. En nu de vraag is nu, wat is nou het resultaat van hun volheid en van hun aanneming? Kijk, hun val, wat dus negatief was, is al geworden tot zegen, tot rijkdom, tot verzoening der heiden en tot de wereld enzovoorts. Dus zeer positief heeft het uitgewerkt. Nou, de vraag is nou, hoe is het nou als bij Israël zelf positieve dingen zich voordoen? Als zij zelf vervuld worden, als zij zelf vol worden, kortom, als zij de Heer aannemen, als de Heer aan hen aanneemt. Nou staat er, dat zal zijn het leven uit de doden, dat staat er toch? Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En dan zien we dat wel degelijk een verband ligt ook met de toekomst van Israël en met leven uit de dood. Ik weet, er is eigenlijk erg veel ruimte in deze verse, want leven uit de doden is een begrip wat op verschillende manieren van toepassing gebracht kan worden. Leven uit de doden, dat kan gebruikt worden voor wat wij gewoon wedergeboorte noemen. Namelijk dat wij tot geloof komen. En je kunt natuurlijk zeggen dat als Israël tot geloof komt, dan zullen zij ook nieuw leven ontvangen uit de doden. Dat is waar. Maar het neemt niet weg dat wanneer we deze lijn volgen, de betoog volgen, dat we aan de ene kant te maken hebben met Israël, die viel, maar in de toekomst weer zal opstaan, om het dan maar zo te zeggen, of weer opgericht zal worden, want zo is het natuurlijk eigenlijk. Hè? En aan de andere kant hebben we te maken met de heidenen, de volkeren, die rijkdom hebben ontvangen uit de val van Israël, en die dus leven uit de dood zullen ontvangen bij de aanneming of bij de volheid van Israël. En ik hou het er dus altijd op dat hier in de eerste plaats gesproken wordt over de opname van de gemeente. Want degene die in de toekomst vol zullen worden, of die aangenomen worden, zijn degenen die in het verleden gevallen zijn. Dat is Israël namelijk. Moet het eigenlijk het enkelvoud zeggen. Hè? Dat wat in de toekomst aangenomen zal worden, is dat wat in de toekomst viel en verminderd is. En aan de andere kant is het dus ook zo, dat wat zal leven uit de doden, is dat wat rijkdom ontvangen heeft uit de val van Israël. En dat zijn wij dus. Want die zegeningen die wij ontvangen hebben, zijn het resultaat van de val van Israël. Dat betekent dat in de dagen dat Israël weer aangenomen zal worden en vervuld zal worden, kortom, tot geloof zal komen, in diezelfde dagen ontvangen wij leven uit de doden. En dan neem ik de uitdrukking in de meest letterlijke betekenis van het woord, dat ligt het meest voor de hand. Leven uit de doden is dan een opstanding voor de jongste dag. En de opname van de gemeente is inderdaad een opstanding uit de doden. Zie? En ik geloof dus inderdaad dat hier in deze verse gesproken wordt over de opname van de gemeente. Dat is overigens niet zo gek, want we zullen later zien dat ook in vers 25 gesproken wordt over de opname van de gemeente. Maar voor ik daar aan terecht kom, moet ik u nog wat laten zien. Dat is namelijk dat hier in vers 12, het einde van vers 12, gesproken wordt over de volheid van Israël. En de volheid van Israël is daar het tegengestelde, blijkbaar, van hun val en hun vermindering en hun verwerping. Nou, het is duidelijk dat hun val en vermindering en verwerping het resultaat was van ongeloof. En als nou de volheid het tegenovergestelde is van die val, dan betekent het dus dat hun volheid en hun aanneming het resultaat is van geloof. Zie, dat is niks nieuws, zult u misschien denken. Nee, maar ik hoop dat u goed begrijpt wat ik nu aan het vertellen ben. Ik vertel dus dat de volheid, hun volheid, de volheid van Israël, niks anders is dan dan de bekering van Israël. Dat wil zeggen dat heel Israël bestaat uit gelovigen. En dat de bekering van Israël in zijn totaliteit een feit is. Dat Gods plan met Israël vervuld is, zal ik dan maar zeggen. Daar komt het op neer. Dat is hun volheid. En bij die gelegenheid, bij die volheid van Israël, zal Israël ook inderdaad verzameld worden, terugverzameld worden naar Canaan, naar het land, naar Palestina. Als het in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Nou, ik neem aan dat langzamerhand wel een beetje bekend is hier, hè. Maar dan ga ik even verder, want later komen we namelijk inderdaad bij vers 25, waar gesproken wordt over, wat ik zei, de opname van de gemeente. Want daar staat namelijk, in de tweede helft van het vers, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En nou is dat een vers waar al erg veel verschillende uitspraken over gedaan zijn in het verleden. Maar ik noem hem nu vast, omdat het duidelijk is dat die uitdrukking volheid der heidenen in verband gezien moet worden met de volheid, hun volheid, de volheid van Israël in vers 12. Het is dezelfde terminologie. Zie. We moeten die dingen dus gewoon vaststellen. Net zo goed als hun val in datzelfde vers 12 in verband staat met dat zij gestruikeld hebben, dat ze zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots aan het eind van vers 9. Je moet het verband vasthouden. Je moet vasthouden welke betekenis de apostel Paulus aan die woorden die hij gebruikt geeft. Dat is van belang. En in vers 12 gebruikt hij het woord volheid of vervulling, pleroma in het Grieks, heel bekend woord, gebruikt hij voor hun bekering en voor hun wederaanneming en dus ook voor hun terugverzameling, want het hoort allemaal bij elkaar. En als hij, en heeft het daar over hun volheid, de volheid van Israël. Maar we praten hier in dit hoofdstuk nog steeds over twee categorieën. We praten over het natuurlijke Israël en over de volkeren. En dan wordt aan de ene kant gesproken over de volheid van Israël. Maar hoe zit het nou met de volheid van de volkeren dan? Nou, heel eenvoudig, die wordt genoemd in vers 25. En dat houdt uiteraard verband met die heidenen die gezegend zijn, die rijk geworden zijn door de vermindering van Israël nu. Want die heidenen, die zullen ook val worden. Ja, niet alle heidenen. Maar het gaat om die heidenen die val worden. Wat is dat? Wel, dat lijkt me heel eenvoudig. Dat is dus simpelweg de voltooiing, de vervulling van de gemeente. En wat gebeurt er dan? Ja, wat betekent het in eerste plaats? De volheid van Israël is dat heel Israël zalig is. Dat wil zeggen dat er geen ongelovigen meer zijn, dat Israël in zijn totaliteit behouden is. En compleet is, zal ik dan maar zeggen. Wel, de volheid der heiden betekent precies hetzelfde. Dat betekent dat die heidenen, die volheid die daaruit tot stand moet komen, ook inderdaad vervuld is en compleet is. En aangezien we nou inderdaad praten over de gemeente, ik kom daar later nog op terug, hoor, ook nog steeds naar aanleiding van dit hoofdstuk, spreekt het dus over de voltooiing van de gemeente die verzameld wordt uit alle volkeren. En ik zeg het woord verzamelen nou wat te vroeg, het is wel waar, maar het, in de tweede plaats is het natuurlijk zo dat niet alleen Israël verzameld zal worden als het volgemaakt is in de toekomst, maar dat ook de volheid der heidenen verzameld zal worden. Waar naartoe? Ja, naar het beloofde land. Naar Canaan. Ik zeg niet Palestina, want dan klopt het niet helemaal meer, hè. Maar ik praat uiteraard over de hemel nu. Daar gaat het om. En als we dat in de gaten hebben, dan is het eind van vers 25 niet moeilijk. Er staat, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, waar gaat de volheid der heidenen nou naar binnen? In de hemel naar binnen, ja. Want er staat ingaan, maar bij ingaan moet u echt denken aan binnengaan. Sommige vertalingen geven dat ook inderdaad. Het gaat om ergens naar binnen gaan. De volheid der heidenen gaat ergens naar binnen. Als dat niet de hemel is, wat is het dan wel?
Nou, ik zie het niet zo.
Daar hebben we.
Ik zie het negatief ook. Als ik het in Lucas 21 vers 24 lees, waar dit ook op terugslaat, dan wordt die volheid der heidenen negatief uitgelegd.
Ja, maar daar staat niet volheid der heidenen.
Nee, maar de volheid der heidenen, kijk, in de vorige hoofdstukken heb je steeds gesteld,
ja,
dat degene die nu gelooft, geestelijk Israël is.
Ja.
Die niet meer, geen deel meer heeft van de heidenen. En vandaar ook,
ja, ja,
eigenlijk weer terug op de heiden.
Nee, kijk, ik zal het nog een keer goed zeggen. In Lucas 21, ik ken die gedachtegang, daarom reageer ik meteen zo. Hè. Lucas 21 wordt niet gesproken over de volheid der heidenen. Er wordt gesproken over de tijden der heidenen. En dat is wat anders uiteraard. Het gaat over tijd. En in Romeinen wordt niet over tijd gesproken. En bovendien, in Romeinen 11 vers 25 gaat het niet over heidenen die binnengaan. Zo leest men het soms, maar dat staat er niet. Er staat de volheid der heidenen. Hè? Ja, de volheid der heidenen. De volheid van de heidenen. Niet de heidenen, maar alleen dat wat er vol van is. En dat wat vol is of vervuld is, is daardoor geen heiden meer. En dat is het probleem. Want welke zijn deze heidenen dan? Die uit vers 12 en 15. Die rijk geworden zijn. Nee, dat zijn alle heidenen. En die, ze hebben rijkdom gekregen, we komen daarop terug, omdat de apostel het uitlegt in de tussenliggende versen. Ze hebben rijkdom gekregen omdat de zaligheid der heidenen gezond is en die zullen horen. Maar de volheid der heidenen zijn alleen de gelovigen uit de heidenen, zoals de volheid van Israël ook alleen de gelovigen zijn van Israël, want anderen zijn er in dat geval ook niet meer. De volheid der heidenen bestaat dus uit, of de volheid van Israël bestaat uiteraard uit gelovigen. Al laat ik het woord Israël weg, maar volheid uit Israël is uiteraard de gelovigen van Israël. En het punt is dat op het tijdstip dat die volheid van Israël er zal zijn in de toekomst, dan worden degenen die niet tot die volheid van Israël behoren, gedood. Dat wil zeggen, die worden van de aarde weggenomen. Dat is het verhaal van de grote verdrukking immers. Dat het overblijfsel, we hebben al over gesproken, hè, dat het overblijfsel behouden wordt. Laat ik het dan nog anders zeggen, want dat, weer een andere uitdrukking uit hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 11. De volheid van Israël bestaat uit het gelovig overblijfsel van Israël. De volheid der heidenen bestaat dus uit het gelovig overblijfsel uit de heidenen. Alleen, we moeten daar weer goed beseffen dat ik nou niet praat over de jongste dag, maar over die bewuste dag in verband met het wegnemen van de verharding die over Israël is. Dat wat op dat moment uit de heidenen vol is, en dat is uiteraard de gemeente hoor, die gaat binnen. Want hoe dan ook, dan kom ik weer terug op die vraag die ik net even stelde naar aanleiding van 12 vers 25. Er staat totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, maar men leest dat vaak verkeerd. Men leest alsof iets bereikt is. Iets gaat in, zo van, ik druk op de klok en de tijd gaat nu in. Alsof het een quiz is, maar dat is het niet. Er staat niet ingaan in onze huidige betekenis van het woord. Er staat uitdrukkelijk naar binnen gaan. En als je onder volheid der heidenen verstaat dat de heidenen, niet gelovigen, maar ongelovigen, dat de heidenen hun uiterste ontwikkeling bereikt hebben, dan vraag ik, waar gaan die lui dan in? Waar gaan ze dan naar binnen? Als dit niet de gemeente is, maar al, want dat bedoelt u waarschijnlijk, hè? Dat ken ik tenminste als de andere opvatting. Dat de heidenen bestaat uit heidenen die het hoogste van hun kunnen bereikt hebben zonder God. Kortom, de komst van de antichrist, de bouw van Babel enzovoort. Waar gaan zij dan naar binnen? Dan gaan ze naar buiten, hè?
Nou ja. Ja, dat is straks over ogen.
Ja.
Maar het bleef en wat weggedaan.
Ja. Nee, kijk. Het punt is gewoon dat hier over de volheid der heidenen gesproken wordt op dezelfde wijze als de volheid van Israël. De volheid van Israël is niet dat wat de Joden buiten God om, wat Israël buiten God om als hoogste bereikt. Integendeel, want hun volheid is juist hun vervulling in tegenstelling tot hun vermindering. En de volheid der heidenen staat dus ook in tegenstelling tot de vermindering of het ongeloof van de heidenen uiteraard. Anders zou het woord volheid in twee totaal verschillende toepassingen gebruikt worden in dit verband. En dat geloof ik namelijk niet.
Ik heb wel eens zo horen uitleggen dat als de volheid, de gramschap der heidenen vol was, dan kwam Israël tot bekering.
Ja.
En daar komt eigenlijk misschien...
Nou, daar kan ik... Ja, dat weet ik. ik weet dat heel goed. Maar laat ik er dan nog wat anders tegenover zetten. Dat, zover ik het zie, en zo, ik weet niet hoe ver ik het hier ooit alles verteld heb, maar voor zover ik het zie, is het dan altijd nog zo dat de bekering van Israël plaatsvindt 33 jaar voordat de heidenen het hoogste bereikt hebben. Niet hun volheid, maar hun hoogste. Want ik gebruik het woord volheid dus nooit in dat verband, omdat de Bijbel dat ook niet doet, hè? Voor zover ik het zie dan, uiteraard, ik bedoel geen kritiek te hebben op anderen. Maar de volheid, die het hoogtepunt wat de heidenen bereiken in Babel, zal ik maar zeggen, dat is 33 jaar na de bekering van Israël. Dat komt daarna namelijk pas. Dat is in de dagen dat een gelovig Israël de boodschap van het evangelie van het koninkrijk predikt juist aan diezelfde heidenen. Zie? En daar hebben ze pas een hoogtepunt bereikt. Ja, zo is het echt.
Maar als daarna dus, ingaat de volheid de heiden, zeg maar. Israël neemt zijn taak waar, wat hem toegesteld is, als priesterlijk koninkrijk. En predikt de God aan de heiden.
Ja.
En de heiden die horen komen tot geloof. En hebben dan deel en zijn dan, wat dan de volheid de heiden bereikt, van het gelovige deel.
Dat zouden we kunnen zeggen, maar daar gaat het hier in dit schriftgedeelte dus niet om. Omdat het hier gaat om de volheid van die heidenen die rijk zijn geworden door de val van Israël. Het gaat over de periode vanaf de val van Israël tot aan de volheid van Israël. En in diezelfde tijd is dit evangelie gezonden, of de zaligheid gezonden. We hebben de vorige keer bij stilgestaan, hè? Is gezonden aan de heidenen. Nou, wat gebeurt er bij de heidenen nou in die tussentijd?
Nou, ik dacht dat de heidenen buitengewone positie op het ogenblik innaam.
Ja, in positieve zin dus.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Kijk, ik kan niet zien, voor mezelf dan, dat deze heidenen waar wij dan, nou je zegt, toe behoren, dat die, als Israël wel gehoord zou hebben, dat die dan nog een hogere positie in zou nemen. Want juist omdat Israël niet gehoord heeft, hebben wij eigenlijk, dat is de verborgenheid waar Paulus gepredikt heeft, zijn wij tot een hemelse toekomst bereid. Dus staat het eigenlijk ver boven al hetgene uit.
Ja. Dat is ook zo, dat is ook zo. Maar we moeten goed begrijpen, kijk, laat ik het dan nog anders proberen te zeggen, dat hier in 12 vers 25 niet gesproken wordt over tot de heidenen zullen ingegaan zijn, of zo, maar tot de volheid zal zijn ingegaan. De vraag is welke volheid? Die van Israël? Nee, nog niet. Die werd in vers 12 genoemd. Maar de volheid der heidenen, de klemtoon ligt niet op heidenen, maar de klemtoon ligt op volheid. Dat is ook heel eenvoudig, want dat achtervoegsel der heidenen, dat is een genitivus heet dat, dat is een tweede naamval, dat der, hè. En dat is men noemt dat een genitivus van oorsprong. Dat wil zeggen, laat ik het anders zeggen, het koninkrijk der hemelen, waar zal dat zijn?
Op aarde.
Heel goed, dat is het antwoord wat ik moet hebben. Het koninkrijk der hemelen, dankjewel Meino. Ja. Het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk wat op aarde opgericht zal worden. Waarom heet het dan der hemelen? Wel eenvoudig, omdat het zijn oorsprong vindt in de hemel. En der hemelen is dan een genitivus van oorsprong. Dat wil zeggen, dus waar het koninkrijk vandaan komt. Koninkrijk der hemelen is een koninkrijk wat uit de hemelen komt. Nou, dan gaan we naar de uitdrukking. De volheid der heidenen. Bestaat die volheid uit heidenen? Bestaat het koninkrijk uit de hemel? Nee, beide vragen dus nee. Hè? Het is niet goed. Die volheid die vindt zijn die komt uit de heidenen juist. Het is de oorsprong. Het is precies wat Efeze 2 zegt. Gij die eertijds heidenen waart.
Ja, nu zijn we gelovigen dus.
Juist, maar we kwamen uit de heidenen. En daarom de volheid der heidenen is een volheid die uit de heidenen komt. Net zo goed als de volheid van Israël een volheid is die uit het natuurlijke Israël komt. Zie? Maar waar ik dus nu de nadruk op leg, is dat de verband bestaat, logisch verband, tussen de volheid der heiden uit vers 25 en hun volheid, namelijk die van Israël, in vers 12. En dan zijn in wezen de problemen weg. Ja, we moeten er even aan wennen, dat moest ik ook, maar dat zeg ik dan u tot troost. Maar zo is het wel, je moet er even aan wennen, je moet zien wat, het verband tussen die beide uitdrukkingen. En ook zien dat volheid der heiden niet zo zonder meer betekent alle gelovigen uit de heidenen. Maar alleen gaat het over die gelovigen uit de heidenen die speciaal gezegend zijn of rijk geworden zijn door de verwerping van Israël. Want uiteindelijk is het zo dat de heidenen die straks tot geloof komen door de bekering, door de prediking van een bekeerd Israël aan de heidenen straks, dat die niet tot rijk zijn geworden door hun verwerping, maar juist door hun aanneming. Zie, dat is het verschil. Daarom hebben zij ook inderdaad, net als Israël, die aardse toekomst en die aardse zegeningen. En daarom hebben wij als gelovigen die hemelse toekomst en die hemelse zegeningen. Dat onderscheidt ons van hen. Wij zijn behouden geworden door de diepe val van Israël en hebben daarom een hele hoge positie gekregen. Hè? En als Israël straks weer opstaat, weer zelf of weer opkrabbelt of opgericht wordt, dan is het ook tot zegen van de heidenen uiteraard, maar dan heeft het weer met aardse dingen te maken. Maar het punt is dat hier tegenover elkaar staat de val van Israël, de rijkdom der wereld. Daar is natuurlijk een ontzettend groot verschil tussen. Het is zo'n groot verschil dat wij gelovigen ons daar dikwijls voor generen. Ja, is echt zo. Ja, dat zeg ik maar over mezelf. Hè. Je zou je er toch voor generen dat je zo'n grote zegening, zo'n grote rijkdom hebt ontvangen door hun val. En dan weet ik, er zijn er altijd christenen die zeggen, ja, maar dat is hoogmoedig om dat te leren. Maar dat is niet hoogmoedig, dat is alleen gewoon wat in de Bijbel staat. Dat is niet hoogmoedig. Het is nederigheid om te geloven wat de Bijbel zegt. Hè. Waar we moeten dankbaar voor zijn. Maar inderdaad, reden om hoogmoed is er natuurlijk niet. Maar je moet zien, hun val is tot rijkdom der wereld. Maar dat wil zeggen dat de zaligheid aan de wereld en de heidenen gezond is. Direct, rechtstreeks van God. Zonder bemiddeling van anderen, zonder dat Israël daar nog tussen zit of zo. Rechtstreeks. De vraag is alleen of heidenen ook inderdaad dat woord accepteren, of ze het geloven. Want begrijp je me nou goed, die rijkdom die aan de wereld gezond is, die aan de heidenen gezond is, die was vroeger aan Israël gezonden, rechtstreeks. Dus helemaal geen verschil. Dat betekent ook dat zo goed als Israël vroeger in een bepaalde relatie stond tot de Heer, zo staan nu de heidenen in diezelfde relatie tot de Heer. Het is niet in alle opzichten gelijk, maar in dat ene opzicht van dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, is het volkomen gelijk. Vroeger was het woord van God toebetrouwd aan Israël en werd er gepredikt door hen aan de heidenen. Tegenwoordig is het woord van God toebetrouwd aan de heidenen en wordt het door hen gepredikt aan Israël. In beide gevallen gaat het gewoon om dat iedereen zou geloven. Ik bedoel, je moet er niet te veel aan tillen. Dan maak je dezelfde fout die de fariseeën maakten. Die zeiden, wij zijn het uitverkoren volk. Ja, maar als je niet gelooft, heb je er sowieso geen deel aan. Hè? Maar het gaat om de verantwoordelijkheid voor het beheer van het woord van God. Dat ligt niet bij Israël, dat ligt bij de heidenen. En het is ook een heel duidelijke zaak dat als je bijvoorbeeld de geschiedenis van onze Bijbel en met name van het Nieuwe Testament nagaat, dan zult u zien dat het heidenen geweest zijn die zich met de schrift als zodanig hebben bezighouden. Ik bedoel niet zozeer met de bestudering van de waarheden die vervat zijn in de schrift, maar laat ik dan zeggen met de samenstelling, het bewaren van het woord van God als zodanig. Ik zal maar zeggen, de opgravingen die verricht zijn, de energie die is aangewend om manuscripten te ontcijferen of te completeren of met elkaar in verband te brengen, om te komen tot de juiste tekst van het Nieuwe Testament, want er is nog wel eens probleem over hoor. Of er nou dit woord of dat woord staat in de grondtekst, nou dat heb je ook al lang gemerkt natuurlijk. Maar het zijn heidenen geweest die zich daarmee hebben bezig gehouden. De grote namen op dit gebied zijn nog steeds heidenen. Ja, men wil het niet altijd horen, maar het is wel zo. Gelovigen uit de heidenen dikwijls. zelfs in veel gevallen nog vergaderingsbroeders ook. Die hebben daar een heel verraastende rol in gespeeld, dikwijls. Maar goed, daar zullen we nou maar niet over praten. We gaan op principe dat het woord, die zaligheid, gezond is aan de heidenen. Daardoor is de wereld en de heidenen rijk geworden. Het is alleen de vraag of zij dat woord ook accepteren. Als ze het aanvaarden, worden zij vervuld, worden ze vol. En als Israël het aanvaardt, worden ze ook vol.
Die rijkdom, wordt er ook genade tijd mee bedoeld?
Uiteraard, ja. Ja, dat is, een rijkdom is boven het gemiddelde. Boven de normale situatie. Vroeger behoorde die rijkdom aan Israël toe. En nu niet meer, nu behoort het aan de heidenen. En dat is waar Israël jaloers op wordt. Men zegt dat wij, dat heb ik al gezegd in de tijd over die jaloersheid. Hè? Men zegt dat wij niet goed genoeg ons best gedaan hebben om Israël jaloers te krijgen. Maar laat ik u dan dit vertellen, dat Israël jaloers is. En heel erg ook. En het ons echt niet gunt. Nee. Zo is dat, hoor. Maar we hebben het ontvangen. De vraag is of we het geloven. Daar draait alles om. En dat is ook wat in het volgende gedeelte uiteen wordt gezet. Op vers 25 kom ik uiteraard nog terug. Misschien dat het straks nog wat eenvoudiger wordt om er weer op in te gaan. Maar in ieder geval hebt u vast wat tot overdenking, hè. Dus ik sluit weer aan bij vers 12 nu. Hoeveel te meer hun volheid. En dat is uiteraard hun bekering, hun geloof. En dan volgt vers 13 en 14. En 13 en 14, vers 13 en 14, staan hier maar zo tussenin. Ja, waarom? Omdat de apostel zijn gedachten niet op een rijtje had. Nou, dat had hij beter dan ik, laat ik u dat vertellen. He? Ik heb ook niet te klagen trouwens, maar maar hij had het beter op een rijtje dan ik. Maar vers 13 begint met want. Hij geeft dus commentaar op iets uit het voorgaande vers. Waarop geeft hij nou commentaar? Nou, eenvoudig. Niet op hun val, maar op hun volheid. Kijk, in de volgende hoofdstuk is gezegd dat Israël gevallen is, terzijde gesteld is, zal ik dan maar zeggen. Hè? En dat men slechts Israël is als men gelooft. En dat het natuurlijk Israël dus in die zin niet Israël is. Dan ben ik weer terug in hoofdstuk 9 helemaal. En nu ineens, in vers 13 of 12 wordt gesproken over hun volheid. En de apostel gaat er kennelijk vanuit dat we meteen begrijpen wat hij bedoelt. Hij bedoelt dus hun bekering in de toekomst. Hun wederaanneming. En daar schrikken wij dan van. Zeggen, heeft God zijn volk toch niet verstoten? Hè? Weet u nog, dat was de vraag van vers 1. God heeft zijn volk niet verstoten, daar heeft hij toch over. Nou, in vers 12 zegt hij hun volheid. Dat wil zeggen, God zal ze weer aannemen. En daar komt dan ook commentaar op in vers 13 en 14. Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heiden apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Dat wil zeggen dus dat de apostel heel bewust bezig is om Israëlieten tot die volheid te brengen. Ja, individueel. Maar wel heel duidelijk. Zie? En daar geeft hij commentaar op. Hij is bezig Israël of Israëlieten tot geloof te brengen. En dan komen we in die gedachtegang weer bij vers 15. Want er staat dan weer want. En ik heb net vers 15 in verband gebracht met vers 12. Ik heb rechtstreeks doorgelezen. Omdat het ging over val, vermindering en in vers 15 verwerping. Dus heel logisch dat het doorloopt. Maar je kunt ook vers 15 gewoon lezen na vers 14. En dan staat er, want indien hun verwerping, de verzoening is de wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de dood? En als je hem zo leest, dan lees je in dit vers dus dat de aanneming, dat is als enige uit het vlees van Paulus, uit zijn broeders, dat die tot geloof komen. Daar is Paulus zelf mee bezig. En de aanneming uit vers 15 is dan simpelweg het feit dat een individuele Israëliet al in de dagen van Paulus, en dus ook in onze dagen, tot geloof komt in de Heer Jezus Christus en dus ook door hem wordt aangenomen. Precies zoals wij. Nou, lees Handelingen maar na, dat gebeurde uitgebreid, hè. Ze tot geloof kwamen, tot aanneming, gelijk als ook wij, zeggen de apostelen, hè. Precies einde. En u ziet dus dat vers 15 dus blijkbaar op twee verschillende manieren kan worden uitgelegd. En dat is de enige verklaring voor het feit dat er zoveel verschillende opvattingen over in omloop zijn. dat men er niet helemaal uitkomt. Dat komt omdat het begrip, de waarheid van vers 15 zo breed is, dat het toegepast kan worden op de bekering van een individuele Israëliet, maar dat het ook van toepassing gebracht kan worden op de bekering van heel Israël als volk straks in de toekomst. En in beide gevallen betekent het op wat voor manier dan ook leven uit de dood. En daarom staat er niet bij van wie. Want het kan van alles zijn, zal ik maar zeggen, hè? Je moet het gewoon in zijn verband lezen. Mensen met vele Bijbelse waarheden zo, dat ze op verschillende situaties van toepassing gebracht kunnen worden. En dat hebben we inmiddels wel geleerd, dacht ik. Want we hebben gezien dat alle waarheden met betrekking tot Israël sowieso ook op de gemeente van toepassing gebracht worden. Op met een andere manier, maar niettemin gebeurt het, hè? En zo is het dus ook hier. De apostel Paulus is duidelijk op uit om enige uit Israël tot geloof te brengen. En ik heb al eerder gezegd, naar aanleiding van deze verzen, dat het zo merkwaardig is dat de apostel zich hier der heidenen apostel noemt. Ik kan het nog even uitleggen. Een apostel der heidenen wil zeggen een apostel uit de heidenen. Ja, wij lezen het meestal en we zeggen het is een apostel tot de heidenen. Ja, dat kan wel zijn. Maar het is in de eerste plaats weer, en genitief is van oorsprong, hij is een der heidenen apostel. Hij komt uit de heidenen. En als iemand nou uit, moet je opletten, hè? Als iemand, laat ik het anders zeggen, als iemand een apostel is van heidenen, tot wie predikt hij dan? Als iemand apostel is van heidenen, dan predikt hij tot heidenen, ja. Natuurlijk. Maar als iemand een apostel is uit de heidenen, tot wie predikt hij dan? Ja, hij kan niet missen. Als iemand komt uit de heidenen, waar gaat hij dan naartoe? Ja, alleen nog maar naar Israël uiteraard. He? En het eigenaardig is dat de apostel dat hier precies zegt.
Vreemd dat hij dan spreekt over mijn broeders en het vlees, dat het Israël is.
Ja, naar het vlees, ja. Naar het vlees, maar dat is ook inderdaad vreemd. Maar u weet hoe vreemd het is met de apostel Paulus, die zijn beide burgerrechten had enzovoorts. En die op alle manieren het kon, hè. Uit een Jood, uit de stam van Benjamin. Maar een andere keer weet hij zijn omgeving in tot schrik te brengen door te zeggen dat hij een mijn staatsburger is. Hè? Dat is wel eens leuk, ja. Nou. Maar in ieder geval, hij is een apostel uit de heidenen. En waarom is hij zo geschikt om dat te zijn? Omdat hij een Jood is. Ben je nog wakker vanavond? Hij is een apostel uit de heiden, der heiden, uit de heiden wil dat zeggen. Vanuit de heiden afkomstig, dat klopt, dat was een Romein. Maar als hij uit de heiden een apostel is, dan is hij dus gezonden tot Israël. En wie kan nou beter het evangelie brengen aan Israël dan een Israëliet? Dat is het makkelijkste. He? Toch? Ja, er zit een boel in. He? Er zit een boel. Hij doet het ook maar een bepaalde tijd. Hij doet het op dezelfde manier als de Heer zelf, die zich eerst begaf tot Israël, maar daar niet al te lang over deed en zich daarna inderdaad begaf tot de heidenen. Omdat God en God is niet de Joden alleen, maar ook de heidenen. En de apostel Paulus deed dat ook. Hij predikte natuurlijk de boodschap bij voorkeur aan Israël. En dat is vanzelfsprekend, want het bloed kruipt ook waar het niet gaan kan. Maar in tweede instantie ook inderdaad aan de heidenen, want het is dezelfde boodschap. Natuurlijk. Maar je moet goed begrijpen, hij is een apostel der heiden. Uit de heiden, dat in ieder geval. Maar hij predikt de boodschap aan Israël, dus ook uit de heiden afkomstig. Dat blijkt wel, daarom predikt hij ook bijvoorbeeld de besnijdenis niet. Ja, besnijden, een geestelijke besnijdenis. Maar hij predikt niet het judaïsme. Als hij dat gedaan had, had hij niet overhoop gelegen met Israël en met de leiders van de synagogen enzovoorts. Voor Israël, voor het orthodoxe Jodendom, was Paulus feitelijk een heiden. Omdat hij zo leefde, het werd hem ook hoogst kwalijk genomen. En terecht was een apostel der heidenen. Zie, het is ook duidelijk dat de apostel zijn leven lang ook een speciale bediening heeft gehad met betrekking tot gelovigen uit de Joden. En speciaal in verband met Jeruzalem bijvoorbeeld. Hè? Waarvan hij nooit uitgezonden werd, maar waarin hij wel ooit kwam, maar toen kwam hij de collecte brengen die door de heidenen bijeengebracht was voor de armen van de gemeente in Jeruzalem. Ik weet niet of ze dat leuk gevonden hebben. Nee, dat weet ik niet. Nou ja, het was gratis natuurlijk. Ja. Nou goed, zullen we het maar niet over hebben dan, anders wordt het een beetje gevaarlijk. Maar zo was het toch. Paulus' bediening was gericht niet vanuit Jeruzalem naar de heiden, maar vanuit de heidenen naar Jeruzalem gericht. Dat is wat hij herhaaldelijk zegt. En daarom had hij ook af en toe oneenigheid met de andere apostelen die precies andersom werkten. Namelijk vanuit het Jodendom naar de heidenen toe. En vanuit Jeruzalem. Lees je dat nog maar eens na in Handelingen en in Galaten 1 en 2 bijvoorbeeld. Jongen, hè? Dat is nogal wat hoor. Maar goed, deze apostel der heidenen was dus degene die zijn bediening heerlijk maakte. Ik had bijna gezegd, die zijn bediening vervult, hè? Die het hoogste probeerde te bereiken van zijn bediening. En het hoogste daarin was inderdaad niet heidenen tot geloof brengen, maar joden tot geloof brengen. Dat zegt hij zelf.
De volheid begint op de hand bij de joden. Die dat ook zegt. Broer, wij leven als de volheid van de joden eigenlijk.
Ja.
Maar het behoud van de joden. Waar eigenlijk alles naar streeft. Hè?
Ja.
De hele schepping.
Ja.
Die zucht als in baardensnood zijn. Ja. Verlost te worden. En wanneer Paulus eigenlijk die volheid predikt, dan is dat God alles in allen uiteindelijk.
Ja.
Nou, ik bedoel, wanneer Israël daar eigenlijk het instrument in is, straks dan,
ja,
om die volheid gestalte te geven,
ja,
dan is het natuurlijk toch een zaak dat Paulus naar verlangde om dat te realiseren.
Natuurlijk. Kijk, uiteindelijk staan we hier verschillen te maken, doet de apostel Paulus trouwens zelf, die in hoogste instantie niet zijn. Want uiteindelijk is het zo, en dat blijkt ook aan het eind van dit hoofdstuk, dat alles tegen elkaar wegvalt. Want we praten aan de ene kant over de val en de volheid van de Joden, van Israël, maar aan de andere kant over de val en de volheid van de heidenen. Het blijft gecompliceerd, daar ben ik me goed bewust. Maar dat zegt de apostel ook aan het eind van dit verhaal in vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want het is inderdaad ingewikkeld. Maar in de versen daarvoor zegt hij, bijvoorbeeld vers 30, hè, want gelijkerwijs ook gij lieden, eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, vers 31, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, enzovoorts. De apostel zet die dingen over elkaar en zegt, ja, wat is er eens overkomen, overkomt de heidenen net zo? Dat verschil is er uiteindelijk niet. Het verschil is alleen gedurende bepaalde tijd. Dan worden de bakers verzet, worden de rollen omgekeerd, wordt het eerstgeboorterecht verwisseld, om het nog maar eens een keer te noemen, hè, want ook dit heeft daarmee te maken natuurlijk. Maar uiteindelijk heeft ieder zo zijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. Die blijft altijd dezelfde te zijn. Want de grote doorgaande lijn van de schrift blijkt altijd dat de boodschap verkondigd wordt. Door wie dan ook. En dat slechts degene die die boodschap accepteren behouden worden door God gerechtvaardigd wordt door alle eeuwen heen. Dat blijft gewoon het verhaal. En dat is volheid, vervulling. Vervulling is dat het einddoel bereikt wordt. Het doel wat God zich gesteld heeft. En wat betreft de gemeente ligt dat doel uiteraard straks bij de opname van de gemeente en wat er direct op volgt. Hè. En bij Israël ligt het aan het eind van de 70ste week bij hun bekering. Want dan gaat Israël de eeuwigheidspositie in. Bij de volkeren ligt dat iets later. En voor de aarde ligt dat meer dan 1000 jaar later eigenlijk nog. Hè. Maar uiteindelijk wordt dat allemaal vervuld totdat God zal zijn alles in allen.
Via de weg van dood en opstanding.
Dat is allemaal via de weg van dood en opstanding. En daar ligt die vervulling dus sowieso. En daar heb je het weer, leven uit de dood. Hè? Dus het is, uiteindelijk valt het wel weer mee. Maar je moet even de lijn vasthouden die de apostel Paulus hier vertelt. Als je uitdrukkingen uit het hoofdstuk eruit gaat halen en objectief gaat bezien, kom je er nooit meer uit. Als wij vanavond bij elkaar gekomen waren, we hadden gezegd, we willen nou eens praten over de volheid der heidenen, dan hadden we nooit geweten wat het was. Dat kan namelijk ook niet. Dan weet je te weinig. Er zijn 3 woordjes, eigenlijk maar 2. Daar kun je niks mee. Je moet weten hoe ze gebruikt worden en in welk verband. En daar gaat het maar om. En dat is wat we leren moeten. Maar goed, ik ga verder in vers 13 en 14 was ik. Ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Dat is een bediening. Dat zien wij niet zo goed meer zitten, maar bediening dat is, heeft te maken met het dienaar zijn, het godsdienstig zijn namelijk. Als je godsdienstig bent, dan heb je een bediening. En de apostel Paulus dient God, heeft een bediening, en dat is een bediening onder het nieuwe verbond, uiteraard. Hè? Ja, ja, hij is een dienaar van het nieuwe verbond. En hij predikt dus de rechtvaardiging uit het geloof, zoals hij ook in hoofdstuk 10 gezegd heeft. En hij predikt die boodschap aan het Jodendom. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enig uit hem behouden mocht. Petrus zou waarschijnlijk gezegd hebben in diezelfde dagen en allen behouden mocht. Of gewoon en hen behouden mocht. En dat is nou het opmerkelijke dat de apostel Paulus gewoon zegt en enig uit hem behouden mocht. Om de eenvoudige reden dat hij weet dat allen niet kan. Of niet kan, ja het kan wel, maar het zou niet gebeuren, dat wist hij. Zie, en Paulus is dan ook degene die in zijn vaandel niet heeft staan de bekering van een heel volk. En zeker ook niet de bekering van de wereld, omdat hij wist dat het niet gebeuren zou. Paulus heeft op het oog gehad de bekering van de enkeling, maar dat wel over de hele aarde verspreid uiteraard. Niet tot bekering van alle volkeren, maar tot bekering van de enkelingen. Dat geldt zelfs voor Israël. En dat is tot vandaag aan de dag nog zo, want laat ik u dit vertellen, dat vandaag Israël niet tot bekering zal komen. En Israël niet mogelijk wel. En heiden mogelijk ook. Als hetzelfde geloven uiteraard. Geloof in dezelfde God, dezelfde Messias enzovoorts. En Paulus wist, het zou zijn voor enigen. En later zegt hij ook, ik meen tenminste dat hij het was, dat hij zegt, het geloof is niet aller. Het is een teleurstelling voor degene die de boodschap brengt. Dat zal blijken dat velen de boodschap wel begrijpen, maar het desondanks niet moeten. Het is niet afhankelijk van hun begrip. Het is gewoon afhankelijk van hun geloof. Aan de andere kant zijn er heel veel die het wel geloven, maar niet begrijpen. Hey, dat zijn er zo de meeste van zijn, vrees ik. Maar goed. En dan sluiten we aan bij vers 16, waar de apostel zegt, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En dan komt het moeilijke gedeelte. Het moeilijkste kwam eigenlijk nog, hoor. Maar hè. Hij zegt, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En de eerstelingen, dat slaat op de eerstelingen garf misschien. Maar in ieder geval op de eerste vruchten van de oogst. En het deeg wat daaruit bereid wordt, is dan ook heilig. Als die eerste vruchten van de oogst, die eerste garven die ingehaald worden, heilig zijn, dan is ook het deeg wat eruit gemaakt wordt heilig. Of een ander beeld, indien de wortel heilig is, zullen de takken die uit die wortel voorkomen heilig. En dan weet je wel waar het over gaat. Want als we nou praten over eerstelingen, dan komen we toch bij Israël terecht. En pas later werden gezonden naar de heidenen. En dat komt dan later, maar het is gebouwd op Israël. Het is voortgekomen uit Israël. De zaligheid is sowieso uit de Joden. Het woord van God is oorspronkelijk aan Israël toevertrouwd. Zij zijn de wortel. Zij zijn het deeg. En al wat erop gebouwd wordt, krijgt daardoor de eigenschappen mee van de wortel en van het deeg, uiteraard. Waarbij ik natuurlijk moet zeggen dat ik niet praat over Israël, natuurlijk Israël in het algemeen, maar over alleen de gelovigen uit Israël. Degene die trouw zijn geweest aan het verbond en die dus inderdaad voedsel gegeven hebben aan degene die erom gevraagd hebben. Namelijk aan de degel van de takken, hoe je dat maar zegt. Maar daarover hebben we het verder weer na de pauze. En zo komen we dan eindelijk terecht bij vers 17 van Romeinen 11. Vers 16 was nog even makkelijk. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Het een slaat op de vruchten van de oogst, de tarwe zullen we maar zeggen. Als dat goed is, dan is het deeg wat ervan gemaakt wordt uiteraard ook goed. En het andere heeft te maken werkelijk met leven. Als de wortel goed is, dat wat in de grond zit dus van een plant, hè, als dat goed is, of van een boom eigenlijk hier, dan zijn de takken die eruit voortkomen uiteraard ook goed. Omdat het leven van de takken hetzelfde is als het leven van de boom. Dat is heel eenvoudig. In verband met eerstelingen en deeg zou je kunnen zeggen, als de grondstof, de eersteling, als de grondstof goed is, dan is ook het eindproduct goed, want het is gemaakt van die grondstof. Zie? En zo is het met die takken en het deeg ook. Die takken worden gemaakt van die wortel. Het leven van de wortel komt in die takken. En dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, het leven komt voort uit die wortel. Uit de grond zelf, dus uit de wortel. En het wordt overgedragen naar de takken. En dan staat er, indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Eigenlijk staat er gewoon, indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken. En dan gaat het verhaal ineens heel snel. Want er staat er, en zo enige de takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingent en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, enzovoort. En dan zitten we ineens midden in de bosbouw, of hoe dat maar heet. Ik heb er helemaal niet zoveel verstand van hoe dat...
Ja, dat hoor ik
al. Ja, natuurlijk. ik heb mij nou meegenomen. Die zit al jaren in dat vak. Ik dacht dat hij tuinman was, maar dat is niet zo. Hij is hovenier, zegt hij. Dus ja, hè? Hovenier, hè? Hovenier, ja.
S'winters zit ik in de bos te werken, man.
S'winters in de bos. En zomers in de hoven. Ja. Ja, hè?
Ja, want dan moet je de bossen de gang laten gaan, want de vogels en de beesten. Dus
ja,
ja. Over dat schaal.
Interessant, hè? Interessant, hè? Ja, misschien dat je in de komende maanden hem eens kunt uitnodigen.
Ja,
om wat over te vertellen. Ja, het is in ieder geval, ik weet dat het vreselijk interessant is, hoor. Ja. Maar goed, ja, het is typologie, hè? Typologie. In de natuur, daar gaat het hier om typologie. Ik weet niet, heb je er wel eens aan gedacht, hè? Wij denken altijd dat bepaalde dingen, dat de mens dat uitgevonden heeft, en technieken om de natuur te corrigeren, aan te vullen, enzovoorts, hè? En achteraf blijkt vaak dat het helemaal niet zo is, maar dat die dingen zo van oudsher al zijn. Hm? Ik weet niet, hebben jullie ook wel eens gehoord zo van dat de mens ineens dacht van toen hij een paar schapen in het wild zag lopen, dat hij dacht van, hé, als we die nou zelf gingen fokken en houden in een hok achter het huis of zo, hè, en ze dan gewoon overdag uitlaten, de hei op en dan zagen ze terug, dan levert dat misschien wol op of zo, hè. Je hebt ook wel eens gedacht dat het zo ging, maar het is niet zo. Het is van oudsher al zo geweest. Dat is van Adam af al zo. De beest is domweg als huisdier geschapen. En dacht hij nou echt dat er ooit een mens geweest die een hond in het wild zag lopen en die dacht, hé, dat beest kan ik goed gebruiken om de schapen te hoeden? Nee hoor, echt niet. Zo is dat niet gegaan. Dat is van oudsher gewoon zo geweest. En dan hebben we dat verhaal, ik begrijp nog steeds niet helemaal goed hoe het werkt. En wat, misschien is er ook helemaal geen goede verklaring voor verder. Maar zo is er ook dat beginsel dat om een of andere reden, ik vertel het maar echt alsof ik echt helemaal een leek ben. Hè? Om een of andere reden is het dan zo dat mensen die bomen kweken, in ieder geval vruchtbomen kweken, die gebruiken er twee bomen voor. Hè? En de ene wordt afgesneden. En de bovenbouw van de andere boom wordt op de onderbouw van de eerste boom gezet. En waarom?
Dan hadden met een takje van een strijdtak.
Ja, ja.
Dat hoeft maar zoiets te wezen. En het, na een paar jaar dan heb je een boom.
Ja, joh. Maar die mensen die vinden mij al zo ingewikkeld. Dus kan je nagaan wat er gebeurt als jij het moet vertellen. Nou.
Ik kan het ook wel een avond op. Kom maar, avond.
Ja, dat geloven wij allemaal direct.
Ja, nou, we plaatsen en de natuurkunde.
Maar kijk, men doet dat zo. En ik heb lang rondgelopen en denk, wie heeft dat uitgevonden? En kunnen ze dan niet gewoon een goede boom kweken waar ze al die dingen niet bij overhoop hoeven te halen? Want het is toch maar lastig. En bovendien heb ik altijd het idee gehad van, dat is toch onnatuurlijk. He, om van twee bomen één te maken. Ja, twee auto's één maken, dat heb ik wel eens meer gedaan. He? Maar van twee bomen één boom maken. En toch gebeurt dat, dat is normaal. Maar het is ook normaal. Zo is het van oudsher geweest. Dat is het hele principe. Dat hoort zo. Niet omdat er aan de natuur wat mankeert. Want de oorzaak daarvan ligt niet in de natuur. De oorzaak daarvan ligt in de geestelijke dingen. Het is zo geschapen omdat het de uitdrukking is van geestelijke waarheden. En als u mij zou vragen, wie heeft dat nou uitgevonden, dat enten van die bomen, dan zou ik zeggen, niemand. Dat heeft Adam, denk ik, van God geleerd of zo. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende.
En de organisme was het daar zeker niet?
Nou, ik denk het wel. Maar dat hangt er vanaf hoe we over die Hof van Eden denken natuurlijk. Maar
nou ja, daar
hadden ze ook een hovenier.
Die
pit,
hè, die allemaal...
Ja.
Ja,
precies. Dat geloof ik ook. Dat in ieder geval het is dat enten de uitdrukking van hoe uiteindelijk toch goede vrucht komt aan eigenlijk de verkeerde boom.
Kijk, dat dacht ik ook.
En dat is het. En dus heeft het te maken met wat er gebeurt na de zondeval. Alleen bij zondeval denk ik niet zo... Misschien niet, maar ik geloof niet dat wij zondeval meteen moeten denken aan Adam, omdat de zondeval in werkelijkheid natuurlijk verder terug ligt. Maar goed, maar daar komen we in details die nou niet te doen. Het gaat erom dat dit principe altijd bestaan heeft. En het is met zoveel aspecten in de natuur zo dat er hulp bij moet komen. Dingen dieren, planten moeten geholpen worden door de mens, omdat het van nature niet goed gaat. Het is een sprookje. Echt, het is een sprookje dat men zegt van als de mens zich nou maar niet bemoeit met de natuur, dan gaat het goed. Maar als de mensen zich mee bemoeit, dan wordt het een puinhoop. Wij hebben het verziekt. Dat is niet waar, het verziekt zichzelf. Het moet geholpen worden.
Ja, maar God zei toen in Eva, dat is masker van je kinderbaan. Dus dat gebeurde voor die tijd dat niet hebben.
Nee, zo niet. Inderdaad, maar voor die tijd had ze ook helemaal geen kinderen gekregen nog, hè? Ze wist niet wat er boven het hoofd hing. Maar hoe het ook zij, ook dat is de uitdrukking van hoe verlossing tot stand komt. Want zelfs de geboorte van een kind is de uitdrukking van hoe een nieuwe schepping uiteindelijk tot stand komt. En dat is door lijden. In ieder geval door lijden van de oude schepping. Daar gaat het maar om. Je vindt dat overal in terug. Achteraf heb ik geleerd dat in heel de natuur de mens tussen beiden moet komen, moet ingrijpen om die natuur in stand te houden. Want van zichzelf wordt het wel veel, ontwikkelt het zich wel, maar het wordt of een oerwoud of het wordt een woestijn. Eén van twee. En dan weet ik wel, de mens doet het niet altijd even goed. Dus die doet ook wel eens wat verkeerd, dat weten we net zo goed. De mens maakt uiteindelijk zelf ook onderdeel, is zelf ook onderdeel van de natuur, dat is duidelijk genoeg. Maar waar de mens zich niet mee bemoeit, gaat het in elk geval fout. En anders moet hij dat maar eens uitproberen met je groentetuintje. Hè?
Voor de zondeval zei God toch al tegen Adam dat hij de wereld moest onderwerpen?
Jazeker, natuurlijk. Dat betekent dus dat de wereld niet aan hem, nog aan God onderworpen was op dat tijdstip. En daar zit het juist in. En er wordt ook gezegd dat de aardbodem vervloekt was. En daar is hij goed achtergekomen. Maar goed dan ook, ik wil daarvan terug. Het gaat er nu om dat het principe van het enten van bomen niet een moderne uitvinding is, maar dat het in Bijbelse tijden bestond. En ik geloof dat het van oorsprong zo geweest is, omdat het de uitdrukking is van het feit dat de zondaar afhankelijk is van het leven van wat hij van een ander, namelijk van God zelf, van de Heer Jezus, krijgen zal. En daar gaat het om. Van zichzelf is hij er niet toe in staat. En daar gaat het om. Hier wordt geleerd, de natuurkundeles. De wortel, als de wortel goed is, zijn de takken ook goed. Maar wat er gebeurt, is dat takken, hier vers 17, de takken van een wilde vijgenboom, die in ieder geval niet de gewenste vrucht voortbrengen, geënt worden op de wortel, op de stam van een tamme olijfboom. Waardoor ze wel vrucht dragen. Omdat het leven van de wortel in die takken komt. En de vrucht die aan de takken hangt is dus feitelijk niet de vrucht van de takken, maar de vrucht van de wortel. En dat moet u vasthouden. Die takken horen daar niet op. Ze zijn wel verwant, maar ze horen daar niet op. Het was van een andere boom in elk geval. Maar de vrucht van die oorsprong, van die wortel, die komt... Die werkt uit, of het leven van die wortel werkt uit in die takken die er van oorsprong niet op horen. En de vruchten aan de takken zijn de vruchten van de wortel, niet van die takken. Want anders zou er andere vruchten aan die takken gaan hebben. Dat is het hele verhaal.
Het verhaal van de ending,
ja?
Van nu,
ja?
Is precies tegenovergesteld van wat hier gebeurt.
Is dat zo?
Ja. Ja.
Nou, dat kan wel zijn, maar hier staat het op deze wijze. Dat van de wortel, de vrucht van de wortel...
De ending van nu gebeurt, ja? Op een wilde ondersnel.
Is dat zo?
Met de tanden, ja.
Wist je dat, Meino? Kijk, ja, even naar Meino.
Dat weet ik.
Ja, ja, dat kan. Want dat kan ook... Als je een boom hebt... Waar je zegt, nou, ik vind die vruchten niet zo... heba.
Ja.
Dan zagen ze die oude boom tot, ja, zo beetje dat
ja,
toch,
ja,
een vorm van een boom uit, maar dan hebben ze een, nou ja, Soms is de soort tak.
Ja.
En dat wordt er ingesneden.
Ja.
En dan komt de ent erin en dan met de wikkels en dat
wordt erop gezet, ja.
Ja, en dat groeit zich weer samen en dan wordt die boom ook
Ja, ja, wordt die boom weer goed. Ja, wat hier staat is dus inderdaad dat de vrucht van de wortel zich uitkomt door de takken. Ik kan er niet anders van maken, dus je kunt niet anders lezen wat hier staat. Zo staat het hier, dat de vrucht van de wortel, het leven van de wortel, zich uitdrukt in de takken. Dat is wat hier staat, want de wetmatigheid die hier genoemd wordt is, indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En nou staat er zo, enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt geënt. Dat wil zeggen dat hier sprake is van een tamme olijfboom en een wilde olijfboom. En het aardige daarvan is nu dat we in de Bijbel niet alleen een tamme en een wilde olijfboom kennen, maar we kennen in de Bijbel bijvoorbeeld ook, laten we zeggen, de tamme tarwe en de wilde tarwe. Want de tarwe, tamme tarwe, dat is gewoon tarwe uiteraard, en de wilde tarwe, dat is dat onkruid uit Matteüs 13. Het is vertaald met onkruid, maar het gaat in wezen om een soort namaak tarwe. Het ziet eruit als tarwe, maar draagt geen vrucht. Althans niet de gewenste vrucht. En zo is het met die wilde olijven ook, eigenlijk een oleander. Het draagt geen olijven. En zelfs datzelfde vinden we bijvoorbeeld nog met de wijnstok. Dat komt ook in de Bijbel voor. Je hebt daar de normale tamme wijnstok. En daar heeft een boel verschillende namen voor. Maar je kent in de Bijbel ook de zogenaamde coloquint. Althans, zo is het vertaald in onze Statenvertaling. Coloquinten. En dat is ook een wijnstok, maar daar groeien geen druiven aan. Er komt geen vrucht aan. Er speelt een rol, zoek het maar eens op. In de concordantie vind je het zo.
Maar ik meen dat er ook eens een keer coloquinten komen. Wilde coloquinten.
Ja, inderdaad. Precies, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. En er was de dood in de pot, hè?
Ja.
Inderdaad, ja. Dat waren wilde
coloquinten.
Ja, coloquinten. Maar een wilde wijnstok dus feitelijk, hè? Geen wijn. En wijn is een beeld van nieuw leven in elk geval. En van het verbond met Abraham. Maar wat men daar had was niet het goede, maar het verkeerde. En dus was het de dood. Het leek er wel op, maar het was het niet. Het was namaak. Zie, dat is net als met de onkruid en de tarwe de gelijkenis. En dat is net als met hier de olijfboom en de wilde olijfboom.
De profeet is breng dan meel.
Ja, breng dan meel. Er moet meel doorgegooid worden.
Ja,
het komt ook al, ja. Maar goed, daar ga ik niet op in, want het is een moeilijk verhaal, hoor.
Het wonder is des te groter,
Mm-hmm.
Het wonder is des te groter dat hier op de wilde takken vruchten komen.
Ja.
Dat is in de tegenwoordige tijd niet meer denkbaar.
Dat komt dus niet voor, nee. Dat heb je nou begrepen, ja.
Het wonder van, en het is waar, het gebeurt hier.
Mm.
En het is echt van toepassing. God heeft ons nieuw leven ombrengen en toch vluchten.
In de geestelijke...
Dat is het wonder boven natuurlijke wonder wat hier gebeurt.
Ja, wat hier dus uitgelegd wordt is inderdaad, dat, laat ik het dan maar meteen weer zeggen, dat wij als heidenen geënt zijn op de wortel en de wortel is Israël. Want dat zijn de eerstelingen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En kijk, als je de voorgaande begrepen hebt, begrijp je dit ook heel eenvoudig. Wij hebben deel gekregen aan het verbond wat God gesloten heeft met Abraham. Maar de vraag is alleen, wie zijn wij? Want dat is van belang voor het verdere verloop van dit gedeelte. Ik hoop dat duidelijk is dat de apostel zich heel uitdrukkelijk richt in vers 13. Ik heb het er straks overheen gelezen eigenlijk. Maar hij richt zich heel uitdrukkelijk tot, ik spreek tot u heidenen. Niet ik spreek tot u gelovigen, kan wel zijn, maar daar heeft hij het niet over. Hij zegt, ik spreek tot u heidenen. Hij heeft het over niet-Joden dus, niet-Israëlieten, naar het vlees. Het is een onderscheiding van de oude mens, Jood of heiden. Hij zegt, ik spreek tot u heidenen. En hij spreekt nog tot hen. Want hij spreekt ze aan met u, hè, in vers 17, met gij in de Statenvertaling. Zo enige de takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt geënt. Het gaat om olijfbomen, maar twee verschillende. De een die wel vrucht draagt van nature, dat is de tamme. En de ander die van nature geen vrucht draagt, dat is die wilde, oftewel die oleander. Daar gaat het om. Is wel verwantschap. Zo goed als er verwantschap is tussen Jood en Heiden, omdat we natuurlijk toch gezamenlijk netjes afstammen. Sommige minder netjes misschien, maar van Adam. He? Ja, we hebben dezelfde achtergrond uiteindelijk. Ik kan wel zeggen, ja, maar de Joden stammen af van Abraham. Dan zeg ik, ja, maar wij hebben nog een oudere stamboom dan, hoor. Tot Adam, en dan komen we toch bij elkaar uit. Dus die verwantschap is er wel, maar er is ook een verschil. Het verschil is dat God zijn woord oorspronkelijk met uitsluiting eigenlijk speciaal heeft toebetrouwd aan Israël. En die zijn dus de eerste die vrucht zouden moeten dragen. Zij komen er van nature voor een aanmerking, zoals een tamme olijfboom voor een aanmerking komt om die olijven voor te brengen. Vruchten. Voor de hovenier, uiteraard. Daar komt nog bij dat olijfboom in feite direct in de eerste plaats een beeld is van eeuwig leven. En zelfs van de geest. Dat is eeuwig leven uiteraard. Maar het is olie, want dat is wat door de olijfboom uiteindelijk wordt voortgebracht, olijfolie. Olie is in ieder geval een beeld van de Heilige Geest, van eeuwig leven. Ik heb me eens laten vertellen, en ik heb het geloof ik ook op banden ergens wel eens een keer eerder gezegd, dat een olijfboom, dat is een boom die niet doodgaat. Dat is heel eigenaardig. Ik weet niet of er meer van dat soort dingen bekend zijn in de natuur, dan wil ik het wel graag weten. Maar van de olijfboom is bekend dat hij niet sterft. En er zijn ook olijfbomen bekend van duizenden jaren oud. Er staan er in Palestina die er ook al stonden in de dagen van de Heer Jezus. Ze sterven niet in de zin van ze hebben niet de dood in zich van nature. Ze zijn niet sterfelijk. Van de hele schepping weten we dat het vergankelijk is, sterfelijk. Maar voor de olijfboom moet een uitzondering gemaakt worden. Hij is het feitelijk niet. Hij wordt niet ziek. Wat er gebeurt namelijk met een olijfboom is dat hij eventueel aangetast kan worden van buitenuit door parasieten. Je kunt bijvoorbeeld doen wat je met elke boom kunt doen. De schilder om de bast eromheen weghalen, dan gaat hij echt dood. Daar leeft hij niet van. Maar van zichzelf sterft hij niet. Hij sterft niet van ouderdom. Jaren tellen niet. Althans niet in die zin bij een olijfboom. En dat is het opmerkelijke. Ze zijn dus een uitdrukking van eeuwig leven. Zie? Daar is nog veel meer van te vertellen, maar ik moet hier binnen het verband blijven natuurlijk. Het gaat erom dat ze de uitdrukking zijn van onvergankelijk eeuwig leven. De zaligheid dus. En van de zaligheid hebben we hier gelezen dat het oorspronkelijk gegeven was aan Israël. De zaligheid is in Israël en ook uit Israël, uit de Joden. Dat wil zeggen, daar is de bron te vinden. Hoe dan ook, ik heb zojuist gezegd dat het heidenen geweest zijn die veel te maken hebben gehad met de samenstelling en het behoud, het bewaren van de Bijbel. Dat is waar, maar de oorsprong van de schrift ligt dan toch echt wel bij Israël. Daar komt het vandaan. Daar ligt de oorsprong. God heeft zich geopenbaard aan Israël. En zelfs de Romein Paulus was toch een Jood. Dus over eerstelingen gesproken, het is duidelijk dat het gaat om Israël, het natuurlijke Israël. Israël was wat geroepen was door de Heer zelf, aan wie hij zijn woord en daarmee de zaligheid principieel geschonken heeft, alleen op voorwaarde van geloof uiteraard. Maar hij gaf het hen. En daar gaat het nu om, dat nu hier staat, in verband met die val van Israël, die tot zaligheid aan de heidenen geworden is, daarvan staat het dus, dat heidenen, als takken van een wilde olijfboom, die dus van nature die vrucht niet kon voortbrengen, dat die geënt zijn op de tamme vijg, op de tamme olijfboom, op Israël dus. Dus je vindt hier uitdrukkelijk weer de bevestiging van wat ik heel voorzichtig u probeer voor te houden, dat wij heidenen wel degelijk deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Maar let wel, ik zei niet de gemeente, ik zei heidenen. Want dat staat hier ook. En op precies dezelfde voorwaarden als dat ook Israël het gekregen heeft. God verkoos Israël als volk. Ik heb het nu niet over de roeping van Abraham, ik heb het over de roeping van Israël als volk. God verkoos Israël als volk. Maar op voorwaarden van geloof. Ik zal het zo zeggen, hij koos hen en hij zei, ja dat is goed, maar je moet wel geloven. Want anders zul je geen deel hebben aan de zegeningen die ik je nu voorhoud. En datzelfde is nu ook van toepassing op heidenen. Ze zijn op dezelfde wijze uitverkoren als Israël, maar wel met die verstande dat ze tot geloof moeten komen, want anders zullen ze niet de beloofde zegeningen erven. En het gaat er dus om dat hier in dit schriftgedeelte geleerd wordt dat de heidenen, maar ik zeg precies wat er staat, dat de heidenen geënt zijn in Israël. Niet de gemeente, maar de heidenen. De heidenen geënt zijn in het natuurlijke Israël. We hebben het over aardse onderscheidingen, onderscheidingen van de oude schepping. Daar gaat het om. Want vervolgens komt de andere vraag namelijk. Vervolgens is namelijk de vraag of er vruchten aan groeien. En die vrucht,
maar
dat is...
Als je de goede ent, die je denkt, nou, die is goed.
Mm-hmm.
En die stap je in die stam.
Ja.
Met de wattels, de wattels zijn altijd... Tot zover, de wattels zijn goed, de prediking. En dan kan je laten zien of de ent de aanslaat.
Ja, ja,
en
daar zo, gaat het om.
En zo... De heidenen die het woord horen en geloven, dan zeg je, ja, die ent is aangeslagen, dus...
Precies.
De gemeente die gaat zich verder...
Nou hoort het in vaktermen, hè? Het gaat erom of wij ook aanslaan.
Juist.
Ik moet zeggen, ik heb een hond gehad, die kon het wel, die sloeg wel aan.
Ja,
maar dus, en ik heb een auto gehad, die deed het niet, maar...
Wel.
Dat was waar.
Nee.
Maar dat is inderdaad het principe. Of het aansluit, of het leven doorkomt. En als dat leven niet doorkomt, dan is er geen geloof dus. Dan wordt het afgewezen, wordt het als vreemd, vreemdkörper had ik bijna gezegd, hè, maar als een vreemd lichaam afgestoten. Dat is het risico. Het kan goed gaan, het kan fout gaan. Als het wel aanslaat, om dan die vaktermen weer te adopteren... Dan komen er uiteindelijk vruchten aan. En daar gaat het om. Het gaat niet om die mooie boom. Het gaat om of de vruchten aankomen. En dat wordt dan ook in de volgende versen gezegd immers. Maar in de eerste plaats moeten we even kijken... want er staat nog wat in dat vers, in vers 17. Er staat niet zo de takken afgebroken zijn. Dat staat er niet. Hè? Maar er staat zo enige der takken afgebroken zijn... Dat wil dus zeggen dat de apostel Paulus inderdaad hier al in gedachten heeft wat hij later in vers 24 en 25 naar voren brengt. Dat hij dus hier in gedachten heeft de uiteindelijke bekering van Israël, namelijk van het gelovig overblijfsel van Israël. Daar gaat het om. Het is niet helemaal weg. Er zijn enige takken afgebroken, maar er zijn takken die nog steeds op diezelfde boom zitten, die niet zijn afgebroken. En uiteraard is dat een beeld van de gelovigen. De enige reden waarom takken niet worden afgesneden is omdat ze vrucht dragen. Ze aan de eisen voldoen. En de enige reden waarom takken worden afgesneden is omdat ze geen vrucht dragen. Dat beeld kent u van de wijnstok. Maar het is in principe hetzelfde beeld. Die met een andere nadruk erin trouwens, hè. Bij de wijnstok gaat het speciaal om het verbond met Abraham. En hier in de olijfboom gaat het om eeuwig leven... De zaligheid als zodanig, maar in wezen gaat het om hetzelfde beeld natuurlijk. Maar er zijn enige takken afgebroken, niet allemaal. God heeft zijn volk niet verstoten. Paulus was immers ook een Israëliet uit de stam van Benjamin. Hij hoorde tot die takken die zijn blijven staan. Zie? Het is maar een gedeeltelijke verharding die over Israël gekomen is. Dat zegt hij vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zei. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. U ziet, hij heeft vers 25 in gedachten. Hij doet alleen wat lang over voor hij er komt. Omdat het inderdaad niet zo eenvoudig is. Maar enige der takken zijn afgebroken. Dat betekent dat ook enige der takken zijn blijven zitten. En vandaar dat er dan ook staat... dat wij, zeg maar meteen wij als heidenen... in dezelfde plaats zijn ingeënt... En des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden. Niet deelachtig zijt geworden, maar mede deelachtig zijt geworden. Dan ben ik weer in Efeze 2 en 3. Dat wij die eertijds heidenen waren naar het vlees, dat wij nabijgebracht zijn, enzovoorts. En dat wij mede burgers der heiligen zijn geworden, huisgenoten Gods. En dat wij mede gebouwd worden tot... Nee, ook mede gebouwd worden, staat er zelfs... tot een woonstede Gods in de geest. En zo gaat het daardoor ook in hoofdstuk 3. Ik citeer het maar uit mijn hoofd, want ik kan er niet elke keer naartoe gaan. Maar, zie, het is samen met de gelovigen uit Israël. Het is niet ruwweg is al apart en nou alleen de heidenen. Want uiteindelijk blijft het zo dat al die zegeningen altijd gegaan zijn naar alle gelovigen. Daar komt het toch op neer. Het is wel een moeilijk verhaal, maar het komt toch altijd op hetzelfde neer. Hè?
En wat betekent dat vruchtdragen?
Dat vruchtdragen, dat betekent blijkbaar in dit verband tot geloof komen. Dat wil zeggen dat nieuw leven... Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar het staat er gewoon, en er staat in de volgende vers ook inderdaad, hè, dat het gaat om of men gelooft, want als de tak niet vrucht draagt, wordt die afgehouden. En als wij niet geloven, dan worden we alsnog uitgesneden. Maar als wij gelovigen zijn, uiteraard, dan worden wij niet afgesneden, want het geloof op zich is de vrucht van de zaligheid die aan de heidenen gezond is. De vrucht van het woord van God. Je kunt het niet verdienen, nee. Nee, daar gaat het om. Die takken kunnen er ook niet zo geweldig veel aan doen. Ze moeten aanslaan, zegt broeder Van Eyck. Hè? Het leven moet erin zitten. En als het leven erin is, dan komt de rest ook. Maar het gaat om het gaat erom dat de Heer op een gegeven moment om de boom loopt en kijkt of de vruchten aan zit. Nou, dat was een vijgenboom, ik weet het. Maar, hè? Maar het is allemaal hetzelfde principe. Hij loopt om de boom en kijkt of de vruchten aan is. Vrucht moeten zijn, want aan de vruchten kent men de boom, zegt de schrift.
Nou ja, maar er zijn veel mensen die zoomen op hun werk in de vrucht.
Ja,
en weet je wat ik er maar zag zeg? En dat gaat nou niet over een boom, maar een aardappelstam. Die roeit op. En die kerbeu zegt nooit, en kijkt me onder, wat voor vrucht daaronder zit.
Nee, nee. Ja, zo is het nou maar net. Het blijft waar dat we hier te maken hebben met wetmatigheden die niet door ons tot stand gebracht worden, maar die betrekkelijk natuurlijke, laten we maar zeggen, goddelijke oorsprong hebben. Het punt is alleen dat wij als heidenen bereid moeten zijn om die zegeningen die uit die wortel, uit Israël afkomstig zijn, dan om die te accepteren. De val, hun val, is de reden dat de rijkdom gekomen is tot de heidenen. Maar wat nou als heidenen die rijkdom niet willen? Nou, dan wordt het van hun weggenomen, want dan zijn zij ook gevallen, net als Israël, en dan wordt het van hun weggenomen. Maar daar gaat het in de volgende vers om, dus we lopen alweer een beetje vooruit, hè. Maar ik was nog steeds niet klaar met vers 17, want het gaat er bovendien om dat de olijfboom in de Bijbel meerdere malen genoemd wordt, waarbij zo zonde meer duidelijk is waar het om gaat. En daar heb ik enige schriftplaatsen voor bij elkaar gezocht. Een stuk of vier. En dan begin ik even in Deuteronomium. Deuteronomium 28. Dat hangt dus samen met de oorspronkelijke roeping van Israël. Deuteronomium 28. Ik neem ze gewoon op volgorde van Bijbelboeken. Daar staat in vers 40 van Deuteronomium 28 dat het Israël gezegd wordt. Ja, in 39 staat, nee, nog verder terug, zie je wel, in 38 staat: gij zult veel zaads op de akker uitbrengen. Daar hebben we de tarwe, maar er was ook namaaktarwe. En dan vers 39, wijngaarden zult gij planten. Zie, maar er zijn ook namaakwijnstokken, kolokwinten. En dan vers 40, olijfbomen zult gij hebben, maar alle drie, dat zaad, de tarwe dus zullen we maar zeggen, en de wijnstok en de olijfboom, zijn allemaal typen van, nou in ieder geval van Christus. En ze hebben te maken met vrucht, met wedergeboorte die tot stand gebracht wordt. Er is ook een verschil tussen natuurlijk, maar dat ga ik nou niet uitleggen, dat doen we bij een andere gelegenheid wel weer, hè. Maar het gaat allemaal om beelden van de Messias, beelden van Christus en daarmee dus wel degelijk ook om beelden van Israël. In ieder geval van de wijnstok is duidelijk dat het een beeld is van Israël. Israël is een wijnstok. Nou ja, een uitgeledigde wijnstok staat er, dus het was niet best, want er was geen vrucht aan. En dat staat hier over de olijfboom ook. Van de wijngaard staat het er ook. Wijngaarden zult gij planten en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken. Dat wil zeggen, de wijnstok leverde niks op. En van de olijfbomen staat er in vers 40. Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen, maar gij zult u met olie niet zalven. Wat een gedachte, hè? Want uw olijfboom zal afwerpen. Zal zijn vrucht afwerpen. Er komt geen vrucht aan. Daar komt het op neer. Gij zult u met olie niet zalven. Maar daar moet u eens even over nadenken, want zalven, dat is wat de Messias gebeurt, overkomt. Zalven, door zalving wordt men een gezalfde. En een gezalfde, wel, dat is een Messias. Zie? Oftewel, een christen. Ja, wij zeggen Christus, maar je kunt ook zeggen christen, dat is waar. En Israël, Israëlieten hadden christenen kunnen worden, u weet hoe ik het bedoel. Als gelovigen in de Messias, in de Christus. He? Maar hun olijfboom bracht geen olijven voort. En er viel niks te zalven. U ziet dat die zalving te maken heeft met het totstand komen van het nieuwe leven door wedergeboorte. Waardoor men gezalfd wordt. Waardoor men gezalfd wordt tot koning en priester. Maar van Israël werd het priesterschap geweerd, volgens Hosea. En ook het koningschap werd van Israël geweerd. Dus tot vandaag aan de dag nog zo. Want er is geen vrucht aan de olijfboom. En de olijfboom is feitelijk gewoon Israël zelf dus. Dus heeft geen vrucht. Ja, het is niet zo moeilijk. Dan ga ik maar meteen even door naar Jesaja. Jesaja 17. Jesaja 17, vers 6. Ja, vers 5 spreekt dus weer over het koren en over het graan. En dan vers 6. Daar staat: doch een nalezing zal daarin overblijven. Het gaat over een overblijfsel, ziet u? Een nalezing zal daarin overblijven, gelijk in de afschudding eens olijfbooms. Dat wil zeggen, er groeien vruchten aan de olijfboom. Maar er staat bij 2 of 3 beziën, vruchten betekent dat gewoon hoor, hè? 2 of 3 olijven dus feitelijk, in de top der opperste twijg. En 4 of 5 aan zijn vruchtbare takken, spreekt de Heere, de God Israëls. Dat wil zeggen, er komt vrucht aan de olijfboom, maar het is niet veel, zegt de God Israëls. Want wat Israël zelf betreft, het natuurlijke Israël, daar komen niet veel vruchten vanaf. Althans aanvankelijk niet, en daar gaat het hier maar om. Zie? Beeld van Israël. Weinig vrucht, een overblijfsel, daar staat erom. Nalezing zal daarin overblijven. Maar in het algemeen geen vrucht. Een enkele uitzondering daar gelaten. Nou, en dan ga ik weer even verder naar Jeremia. Jeremia 11. Precies. Jeremia 11. Nou, ik beperk me maar tot vers 16, ja. Daar staat: de Heere had uw naam genoemd een groene olijfboom. Een jonge dus. En uw naam, dat slaat op Israël. Hè? De Heere had Israël genoemd een groene olijfboom. Schoon van lieflijke vruchten. Spreekt van de liefde die de Heer had voor Israël. Dat staat in het voorgaande vers, in vers 15 namelijk. Daar spreekt de Heer over Israël als over zijn beminde. Die hem echter ontrouw was. En die hij dus het huis heeft uitgezet, staat erbij hoor. En dan komt vers 16, de Heere had uw naam genoemd, de groene olijfboom, schoon van lieflijke vruchten. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep een vuur om dezelfde aangestoken. Dat spreekt over de grote verdrukking. En zijn takken zullen verbroken worden. Maar in ieder geval oordeel over Israël en de takken die geen vrucht afdragen, zullen worden verbroken. Dat wil zeggen afgebroken. En wat hier dus in Romeinen 11 staat over die olijfboom, je moet duidelijk genoeg zijn geweest in het licht van het Oude Testament. En dan moet ik nog even naar Hosea, hoofdstuk 14. Hosea 14, vers 6, daar staat: ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Maar dat spreekt over de toekomstige bekering van Israël. Zie? De olijfboom is dus in ieder geval een beeld van Israël, net als de wijnstok, net als de vijgenboom. Omdat daar in Israël de oorzaak ligt, de oorsprong ligt van de zaligheid. Maar als u nou helemaal exact wil weten waar die olijfboom over spreekt, nog nauwkeuriger, dan moet u zijn in Zacharia 14. Waar gesproken wordt over twee olijfbomen. Juist. Twee olijfbomen als beeld van de twee getuigen uit Openbaring 11. Nou, dan weet u waar een olijfboom een beeld van is. Van een getuige. Ja, van degene die het woord van God en dus leven in zich heeft. En dat leven ook naar buiten brengt. Vrucht draagt dus. Zie? Het gaat om de uitwerking van het leven, het eeuwige leven van Christus in ons. Dat is Zacharia 14, vers 11 tot 14 is het eigenlijk. Waar gesproken wordt over de twee olijfbomen, maar ik kan het niet vinden. Nee, ik zeg het verkeerd, het is Zacharia 4. Hè? Natuurlijk is het Zacharia 4. Dan kijk ik een keer in mijn aantekeningen en dan lees ik het nog niet goed ook. Nou. Vers 11. Zacharia 4 vers 11. Verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen? Welke in die twee gouden kruiken zijn die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee mijn heer. Dat is altijd eerlijk. Dat is heel verstandig om ook te zeggen, als je het iets niet weet, hè? Nee meneer, dat weet ik niet. En dan zegt de heer, zegt hij gewoon wat het wel is. Hè? Stel je voor dat Zacharia gezegd, ja dat weet ik wel, had ik niet gehoord. Hè? Nee, weet ik niet. Dan zegt de heer, deze zijn de twee olietakken welke voor de heren der ganse aarde staan. En als je dat vergelijkt met Openbaring 11, vers 4, zult u zien dat het spreekt over de twee getuigen. Twee takken uit Israël, zal ik maar zeggen, die het woord van God prediken straks in de toekomst in Jeruzalem. Dus je ziet, de olijfboom is een beeld van hen die het woord van God ontvangen hebben, die het geloven, en waardoor het leven van God ook in hen uitwerkt en, laat ik dan maar zeggen, ook inderdaad vrucht draagt in alle opzichten.
Wie zijn dat?
Die twee getuigen? Dat zal ik u vertellen zodra we Openbaring 11 gaan bespreken. Nou, dat staat er gewoon bij, zijn Mozes en Elia. Staat er gewoon bij.
Maar ik bedoel dat die oliehoudende zaad of nimmer vergaan in de God.
Nee, olie. Kijk, olie is dan ook inderdaad een beeld van onvergankelijk leven, van eeuwig leven, van de Heilige Geest. En olie is dan ook inderdaad bederverend. He? Hebben we wel eens sardines gegeten in olie? Uit het blik? Nou, dat bederft daarin niet. In het vet, hè? En onze fiets zetten we ook in het vet. Nou, tegenwoordig toch niet meer, maar. Ja. Hè, maar vet of olie is inderdaad bederverend.
Het moet zuurvrij wezen.
Dat moet, ja, het moet wel zuurvrij wezen, want zuur is nou juist het decem wat verzuurd, hè? Nou, ik zal onderweg nog eens even kijken in die leuzen. Of het nog zo is. Ja, dat staat er.
Nee, twee getuigen, mijn twee getuigen, maar de namen toch niet?
Nee, de namen niet, maar er staat wel dat ze het zijn.
Ja, zie
je. Heel attent.